Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen samen uit Psalm 63, de versen 2 en 3. Thank you. Met de kerk van alle eeuwen doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna willen we zingen uit Psalm 119, het negende vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leven, uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer. Vervolgens willen we luisteren naar de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in het boek van de Psalmen en daarvan Psalm 51. We noemen u Psalm 51. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 119, het negende vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd. Gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Psalm 51. Een psalm van David voor de opperzangmeester toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgen maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandofferen hebt gij geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen op deze zondagavond met de hulp van de Heere nadenken over een gedeelte van een van de versen uit deze zo bekende psalm. En dat is het tweede gedeelte van het 13e vers. Psalm 51, vers 13. Deze woorden: neem uw heilige geest niet van mij. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen in gemeenschappelijk gebed. Heere, open gij onze lippen, want dan alleen zal onze mond uw lof kunnen verkondigen. Wil u zelf uw geest gebieden en laat de geest die met Pinksteren is uitgestort ook in deze zondagavond dienst ons mogen leiden. En dan smeken we dat niet alleen van u in de bediening van uw woord, in het uitdragen van de boodschap, maar we vragen dat ook bij het luisteren naar het woord. Zoals wij in onze bank zitten, hebben wij de krachtige en onweerstandelijke werking van de Heilige Geest nodig. O Heere, gebied uw geest, zowel in het spreken als in het luisteren, opdat die geest ons de ware wijsheid leren. En dan weet u wie we zijn, zoals we hier vanavond onze plaats in de kerk hebben ingenomen, en zoals we meeluisteren voor de kerktelefoon. U kent ons tot in de diepste vezels van ons hart. En u weet wat ons hart bezwaart en wat ons hart bezet houdt. Heere, wanneer wij vanavond in de kerk gekomen zijn als mensen die u niet kennen en die daar onverschillig onder zijn of betrekkelijk onverschillig onder zijn, zodat de nood van onze ziel ten diepste niet weegt op ons hart, o God, zou u ons vanavond door uw geest stil willen zetten en willen laten zien dat wij alles missen. Al bezitten wij voor het oog van deze wereld oneindig veel, al zijn we respectabel, al houden veel mensen van ons, al zijn we in de maatschappij een gewaardeerd lid van de samenleving. Wanneer wij u en uw geest missen, dan ontbreekt het ons aan alles. Heere, maak ons dat bekend, opdat de blindheid van ons bestaan doorbroken mag worden en onze valse rust ontmaskerd mag worden. En opdat wij gaan zien wat we missen. En opdat de drang van ons hart mag worden het gebed Och schonk gij ons de hulp van uwe geest, mocht die ons op onze paden ten leidsman strekken. Het kan ook zo zijn, Heere, dat wij belijden moeten voor u dat we alles missen, maar dat we daar toch meer of minder onder gebukt gaan. Dat het misschien al lange tijd, misschien ook sinds heel korte tijd, ons niet rustig laat. En dat ons hart ten diepste onrustig is. Soms kunnen we het niet uithouden. Op andere momenten lijkt het weer zo weggesleten te zijn. Heere, u weet hoe dat in ons leven is. Of als het zo is dat er onrust gekomen is over ons innerlijk en over ons leven voor uw aangezicht. Als we iets beseffen van onze schuld voor u, dat we voor u niet kunnen bestaan. En dat dat onrust brengt in ons binnenste, maar we de rust maar niet kunnen vinden. En de weg om zalig te worden voor onszelf maar niet kunnen ontdekken. De hemel zo gesloten kan zijn en we soms in moedeloosheid ingezonken neerzitten. Heere, schonk gij ons de hulp van uw geest. Opdat het niet mag blijven bij een zekere onrust, maar opdat het door mag werken in ons leven. En wij zo onrustig worden, dat wij gaan zien dat we voor u niet alleen niet kunnen bestaan, maar er bij ons ook geen bronnen zijn waaruit wij kunnen putten om rust te vinden voor ons hart. En er geen krachten zijn waarop wij kunnen leunen om verder te gaan door dit leven. Maar als een verloren zondaar geen weg weten en als een arme zondaar voor u leren buigen en leren inzien dat waar alle hoop ons nu ontvalt en niemand zorgt voor onze ziel, dat u ons pad kent en de weg wijst door uw geest en door uw woord. Heere, zou u vanavond die weg ook willen wijzen en zou u vanuit uw woord willen laten zien wat de bediening van de geest is in het laten zien van zondige mensen wie ze zijn voor u. Maar ook in het opklaren van de nevels, in het openen van de weg en in het tonen van die enige zaligmaker die nu gekomen is. In zijn mildheid, in zijn grootheid, in zijn neerbuigende zondaarsliefde om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, wat ligt in banden van de dood. Ja, wil u laten zien dat er ondanks alle schuld die hemelhoog is, bij uw milde handen en vriendelijke ogen zijn. En dat van eeuwigheid. Heere, we smeken u, denk aan allen die uw naam vrezen. Ach, u weet hoe het in het leven van uw kinderen vaak bestreden kan worden. We denken aan hen die misschien nog niet zo lang op de weg van het leven mogen zijn en voor wie er onvergetelijke ogenblikken zijn en die ook weten dat u het werk wat u begonnen zijt zult voleinden, maar die daar op dit ogenblik niet meer bij kunnen komen en die gebukt gaan onder de verberging van uw aangezicht. En dat kan er niet alleen zijn in de strijd aan het begin van de levensweg, maar dat kan er ook zijn later, soms zo heel diep, tijden van verberging van uw aangezicht, waarin het hart zo ver van u is, waarin we het niet aan u over kunnen geven, waarop we het ook niet met u eens worden, omdat ons hart weer barstig is en onze oude natuur zich maar niet laat doden. O Heere, neem uw geest niet van uw kinderen. O, ze verdienen het dat die geest van hen wijkt en dat die geest van hen weggaat. Want ze zijn niet beter dan uw knecht David, die al was hij de man naar uw hart, het toch ook in deze psalm belijden moest dat hij het waard was dat u met uw geest van hem zou wijken. Maar die toch in de verbrokenheid van het hart bad: neem uw geest niet van mij en laat die mij leiden. Heere, wil dat ook aan uw kinderen schenken, steeds opnieuw, opdat zij door de geest van de verlichting toch weer het licht mogen vinden in uw woord en de woorden des levens open mogen gaan, opdat zij te midden van de strijd de geest van de vrijmoedigheid mogen ontvangen, waardoor ze weer opnieuw niet met beschaamdheid en met een beschuldigd hart, maar met een innerlijke vrijmoedigheid mogen vluchten tot de troon van uw genade. Schenk hen de geest van de vertroosting, waardoor zij in het duister mogen ervaren dat uw vertroostingen vele zijn en dat die vertroostingen onverdiend en onverwacht de matte ziel als met het levende water bestromen. Schenk hen de geest van de heiligmaking, waardoor zij dwalend en zwervend door de zonde weer terechtgebracht worden in het rechte spoor. Schenk hun bovenal de geest van Christus, waardoor zij hem weer mogen zien, die hun ziel lief heeft en die het ondanks hun afdwalingen toch zegt dat hij het is die hun hart wil omhelzen met zijn liefde en hun ziel lieflijk wil vertroosten. Heere, wil zo deze avond in ons midden zijn. En als wij enigszins nog kort nadenken over het Pinksterevangelie vanuit deze bewogen psalm, schenk ons de bedouwing en de bediening, de regen van uw geest, dat die mag neerdalen op de verscheurde aarde van onze ziel en op de dorre akker van ons leven. En voor het eerst of opnieuw verlevendigen mag vernieuwen tot eer van uw naam. Wil u, o Heere, denken aan ons als gemeente, wat wij persoonlijk smeekten voor het leven van hen die u niet kennen, zowel als voor degenen die u kennen. Schenk dat ook aan ons als gemeente. O Heere, neem uw Heilige Geest niet van ons. En wil de bediening van uw woord in rijke mate zegenen, bekerend, doorbrekend, vertroostend. Denk ook aan onze kerken. Wil u in dit gedenkjaar ook aan onze kerken zo gedenken dat uw Heilige Geest niet van ons genomen wordt. Heere, wij hebben het ernaar gemaakt als we naar onze zonde zien. Als we naar onze innerlijke verscheurdheid zien, en dat geldt niet alleen voor onze kerken, die sporen en die voren lopen dwars door heel het kerkelijke leven in onze reformatorische gezindte heen. Ja, in de kerk in deze wereld, die nog vraagt naar u, wat een verscheurdheid, wat een ingezonkenheid, wat een verdwazing op de kansel en eronder. Heere, leer ons buigen. En leer ons ootmoedig onze schuld beleiden. Want wie ootmoedig zijn schuld leert beleiden voor u, die zult gij uw heil doen zien. Heere, wil ook zo aan de kerken gedenken. Ook aan onze eigen kerken. En geef in de weg van de verootmoediging een opleving. Een doorwaaien met de geest der uitbranding en de geest van onderwijs. En de geest van vertroosting en de geest van vervulling. O Heere, doorwaai de hof van de kerk, opdat wij in de ootmoed u mogen vinden. En opnieuw mogen vinden. En elkander mogen vinden. En opdat het blijken mag dat waar de winden des geestes ruisen door de hof van uw kerk, daar woont de genade. Daar woont de liefde. Daar woont de vreze van uw naam. Daar woont ook de opwas in de kennis van u. Heere, schenk het ons. Wil u daartoe ook uw koninkrijk uitbreiden, zowel in ons vaderland als in alle gebieden waar uw woord al zoveel jaren verkondigd is en waar wij zo gewend raken aan de bediening van uw woord, zodat we door de gewenning vaak zo weinig opgeschrikt worden en zo weinig wakker raken. Wil daar uw koninkrijk uitbreiden, maar wil het bijzonder ook schenken in die gebieden en onder die mensen die van uw woord vreemdeling zijn. Wil u het werk van de zending gedenken? Wil u allen die in de zending werkzaam zijn, met uw geest aangorden en onderwijs geven? En wil u geven dat het woord gebracht mag worden naar de zin en mening van uw woord? En wil u geven dat velen, verzonken in de duisternis van het heidendom, mogen komen tot het licht? Ontferm u over het oude bondsvolk, Israël, het volk dat bemind is om der vaderen wil. Heere, wil u de sluiers en de nevels, de omhulsels wegscheuren van voor hun aangezicht. En geef dat het woord van de gezegende, de koning van alle koningen, zijn kracht mag doen. Wil u het werk van de evangelisatie, ook het stille werk wat toch gebeurt wanneer mensen zo dagelijks soms in gesprek raken over de dingen van uw woord, zegenen. En wil geven, Heere, dat de kerken en ook wij als mensen die het teken en zegel van het verbond dragen, midden in deze, in de verlorenheid verzonken wereld, door hun leven niet uw woord krachteloos maken, maar dat door de godzalige wandel, ook uiterlijk, ook in woord en daad, ook in gezinsleven en in de wijze waarop wij onze kinderen voorgaan, anderen voor u gewonnen mogen worden. O God, verzoen ook daarin de zware schuld. Wanneer de kerk in zoveel opzichten één geworden is met de wereld en het gemis van de geest zo weinig diep beseft wordt. O God, geef ons ook daar in uw geest. En laat die van ons niet scheiden. Want die kan innerlijk, maar ook in deze wereld, alleen in het rechte spoor ons leiden. Heere, ontferm u zo over ons allen. Heel in het bijzonder over onze jonge mensen. Die staan midden in de brandende woeling van deze tijd. En op wie vele aanvallen van de vorst der duisternis afkomen. O God, wil u geven dat ze bewaard worden bij uw woord. Dat er een diep besef van de eeuwigheid en van de noodzaak van de bekering op hun leven rust. En dat in alle dingen hun bede mag zijn, Heere. Wat wilt gij dat ik doen zal, o zou u hen ook willen leiden, als ze vaak al jong voor vele beslissingen komen te staan. En wil u hem bewaren. Heere, dank voor allen die deze weken in hun dagelijks leven verblijdende berichten hoorden. Die mochten slagen voor examens, of die op andere wijze het werk van hun handen bekroond zagen. Wil u hen die niet slaagden in deze verdrietige omstandigheden kracht geven. En hen die nog een verder examen moeten doen en straks uitslag moeten wachten, nabij zijn. Sterk ook onze jonge mensen, nu velen voor een overgang of op andere wijze in deze weken veel werk te verrichten hebben. Laten ze trouw mogen doen, als voor uw aangezicht, en wil u geven dat uw zegen erop mag rusten en zij ook in deze dingen afhankelijk mogen zijn van u. Wil u, o Heere, onze jonge mensen en allen zoals we hier zijn, uw zegen niet onthouden. En wil u geven dat het blijken mag dat ondanks wat er bij ons aan schuld is, gij om Christus wil uw geest aan ons niet onthoudt, o doe het ook deze avond, en dat alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 51, de versen 6 en 7, zij uw heilige geest niet scheiden. En het zevende vers, dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Ge omringt me, daar ge mij in ruimte stelt met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. Psalm 32, het vierde vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, er zijn in de Bijbel toch van die raadselachtige dingen. Althans, ze lijken ons raadselachtig. Neem nu deze gedachte dat de Bijbel ons heel duidelijk laat horen, dat wanneer iemand door de Heilige Geest geleid wordt, dat de Heilige Geest dan nimmer meer van hem wijkt. Want de Heere Jezus heeft aan zijn kerk beloofd dat de Geest nimmer meer van zijn kerk zal scheiden, blijven tot in der eeuwigheid. En dan tegelijkertijd lees je in diezelfde Bijbel hoe dat de Heilige Geest bedroefd wordt, tegengestaan wordt, en dat mensen daardoor de Heilige Geest eigenlijk kwijtraken. De Geest lijkt zich terug te trekken in het leven van hen. En David bidt onder vergelijkbare omstandigheden: neem uw Geest niet van mij. Hoe is dat nu met elkaar te rijmen? Aan de ene kant dat de Heere zegt: en de Geest zal altijd bij mijn kinderen blijven. En aan de andere kant dat je het bezit van de Geest kennelijk ook kwijt kunt raken. Wij willen er vanavond met Gods hulp bij stilstaan. Bij die bede: neem uw Heilige Geest niet van mij. Dat is het thema. En in de eerste plaats geven we dan aandacht aan een bange vrees. En in de tweede plaats aan een dringende bede. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Een bange vrees en een dringende bede. We kennen allen de omstandigheden waaronder David deze heel bekende psalm gedicht heeft. Het zijn die donkere bladzijden in zijn levensboek die ons door het woord van God niet worden verzwegen. David is op de hoogtepunten van zijn macht gekomen. Na een tijd van verdrukking, benauwenis, is hij koning geworden naar het beloftewoord van God. En uiteindelijk heeft de Heere hem rust gegeven van al zijn vijanden. Zijn troon is bevestigd. Ja, er zijn nog wel enkele vijanden, maar die wonen heel ver aan de grenzen in dat wat tegenwoordig Jordanië heet. En daar moeten nog wel legers heen, maar David is kennelijk als koning en ook geestelijk wat gemakzuchtig geworden. Hij gaat niet zelf meer aan het hoofd van zijn leger, zoals de taak van de koning was, volgens de koningswet in Deuteronomium 8. Maar hij laat zijn generaals de leiding op zich nemen. En David, zo lezen we in de boeken van Samuel, als het de tijd is waarin de koningen uittrekken ten strijde, let u daarop, waarin de koningen uittrekken ten strijde, en David bleef te Jeruzalem. Ja, en daar in weelde en in rust gebeurt het. De verleiding ligt aan de deur. Hij ziet een vrouw als hij wandelt op het platte dak van zijn paleis. Hij begeert haar. En als machtige koning heeft hij het ook maar voor het zeggen kennelijk. Hij pleegt overspel met haar. En als dan dat overspel gevolgen heeft en Batseba een kind verwacht, dan probeert hij de gevolgen van zijn zondige daad uit te wissen. Hij roept Uria, die met de legers van veldheer Joab ten strijde getrokken was, terug. En probeert Uria te bewegen om naar huis te gaan. Zo dat duidelijk wordt voor de mensen dat Uria de vader is van het kind dat Bathseba draagt onder haar hart. Maar Uria de Hetiet is een oprechte, zo zegt de Bijbel. Hij blijft bij de koning, terwijl zijn krijgsmakkers vuur en het zwaard blootgesteld zijn, wil hij zich niet op bevel van de koning laten verzoeken om naar huis te gaan. Er is iets nobels in dat woord van Uria. Tegelijkertijd zien we achter dit alles de besturende hand van de Heere. En dan, ja, dan weet David nog maar één oplossing en in een soort radeloosheid, innerlijk zo veronderstellen we, stuurt hij dan Uria met zijn eigen doodvonnis op zak naar de stad Rabba der kinderen Ammons, tegenwoordige Rabat. En daar moet Uria, zo staat er in de brief die aan Joab gericht is, door Joab vooraan in het strijdgewoel geplaatst worden. En als ze dan in een aanval tegen de stad zijn, dan moet hij op het heetst van de strijd, die Joab, moet hij alle soldaten terugroepen, zodat Uria alleen achterblijft en zodat hij zeker gedood zal worden. En zo gebeurt het. Lafhartig wordt Uria gedood in de strijd. Dan is Bathseba's man uit de weg geruimd. En kan David de schijn ophouden en Bathseba trouwen en het kind wat geboren wordt. Wel, het is zijn Davids kind, ogenschijnlijk allemaal in orde, maar deze zaak was kwaad in de ogen van de Heere, zo lezen we in de Heilige Schrift. Ook al heeft David het bedekt voor de ogen van mensen, en al lijkt er voor zijn onderdanen en voor zijn hofpersoneel niets aan de hand. Want een koning nam wel meer een vrouw bij de vrouwen die hij al had. En de koning had vele kinderen. God weet het. En hij heeft het gezien. En laten we het niet vergeten, gemeente, jongeren en ouderen, dat wat er in ons leven aan zondige geheimen ligt, en misschien noem ik iemands naam en wijs ik iemands levensboek aan, wat er in ons leven aan zondige geheimen ligt, die we voor anderen, misschien voor onze ouders, misschien voor onze man of onze vrouw, misschien voor onze beste vrienden kunnen bedekken. God heeft het gezien. En die zondige geheimen zijn kwaad in de ogen des Heren. Maar wat gaat David door, niet? Die man naar Gods hart. Als hij zijn zonde heeft toegedekt, dan blijft dat zomaar doorgaan. Goed geestelijk zal het dor geweest zijn. We lezen daarover in de Bijbel, dat hij geestelijk in een arme, in een verschraalde, duistere tijd leefde toen hij zijn zonde zocht toe te dekken. Maar het bleef maar voortduren, tijdenlang. En toen zond de Heere zijn dienstknecht, Nathan de profeet. En Nathan kwam. En Nathan vertelt die geschiedenis, een beeldend verhaal over die man die een lammetje heeft. En die man is arm en hij vertroetelt dat lammetje en hij verzorgt dat lammetje. Het is hem als een kind, het was hem als een dochter, zo lezen we. En dan zegt koning David, als hij dat verhaal hoort, hij zegt, wel, wanneer de rijke man van wie je verteld hebt, Nathan, dat hij het lammetje van die arme heeft weggestolen om aan gasten die bij hem op bezoek kwamen een maaltijd te bereiden, en niet van zijn eigen rijkdom genomen heeft, maar die arme, dat wat hij had, het enige wat hij had ontnomen heeft, die man die dat op zijn geweten heeft, Nathan, die is een kind des doods. En dan zien we de profeet zijn rug rechten in gedachten. En hij strekt zijn hand uit. En hij wijst de koning aan, terwijl zijn ogen vlammen. En hij zegt, gij zijt die man. Alzo zegt de Heere. En dan moet Nathan in opdracht van de hoge God de aanklacht laten horen die van Gods wegen over David wordt uitgesproken. Gij hebt de vrouw van uw soldaat, van uw knecht Uria de Hetiet genomen, gezondigd tegen het zevende gebod. En gij hebt Uria door list uit de weg laten ruimen, gezondigd tegen het zesde gebod. Gij zijt die man. Kijk, en dan wordt heel dat prachtige, verhulde, zonder register van David in één ogenblik opengescheurd. En dan staat David voor de knecht des Heren en voor God zelf in zijn schuld. En dan breekt het hart van David. En dan breekt het verzet van David. En dan komt David in de schuld. En dan belijdt hij: ik heb gezondigd tegen de Heren. En wat er dan in zijn ziel omgaat, u leest het in deze psalm, dan gaat hij belijden wat hij tegen mensen gedaan heeft. Uria niet, maar vooral wat hij tegen God misdreven heeft. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. O, in deze diep ontroerende schuldbelijdenis erkent David, en nu van harte, dat hij gezondigd heeft, nee, niet slechts tegen mensen, maar tegen u, dat is tegen de Heere alleen. En dat hij in zijn zondige tegen de Heere alles verzondigd heeft. O, als God nu zou doen naar zijn zonde, dan zou hij om moeten komen. David bekent in deze ontroerende psalm zijn volstrekte rechteloosheid voor de Heere. Hij komt niet met vroegere daden die hij in het geloof heeft gedaan. Hij komt niet met de waardigheid die God hem gegeven heeft als koning. Hij komt niet met de titel die hem is toegekend, man naar Gods hart. Maar hij komt voor de Heere als een zondaar die geen enkel recht heeft. En die ook geen recht heeft dat de Heere, nadat dit gebeurd is, nog zijn gunst zal zenden en nog zijn geest zal geven. Want dat is de achtergrond ook van de woorden in onze tekst, gemeente. Dat David zo beseft, inleeft, belijdt, dat hij tegen God gezondigd heeft, dat hij erkennen moet dat hij nergens recht op heeft. Niet op de gunst van God, niet op de gemeenschap met God, niet op de vreugde van het heil en niet op de leiding van de Heilige Geest. Heere, als ik zie op mijn zonde, ik heb alles verzondigd. Dat is iets wat in het leven van hen die de Heere vrezen niet iets vreemds is. O, zeker, er kunnen in het leven van hen die de Heere kennen momenten zijn waarop ze weten mogen: God is met mij. Dit weet ik vast. God zal mij niet begeven. Waarop zij zeggen mogen, misschien zelfs in het midden van verdrukkingen, roemen in God. Of waarin zij het woord dat God tot hun hart gesproken heeft mogen prijzen. En op zulke momenten kan er een krachtig geloof zijn. En kan er veel van God ontvangen worden, zeker. Die ogenblikken zijn er. Maar er zijn ook momenten dat Gods kinderen, wanneer ze zien wie ze na ontvangen genade zijn en blijven, moeten belijden: Heere, ik heb alles verzondigd. Spurgeon, u weet wel, die hele bekende prediker uit het einde van de vorige eeuw in Londen. Een man die zo rijk en zo ruim kon spreken van het evangelie van Gods genade. Die zegt ergens in een preek over deze psalm: hij zegt, er zijn ogenblikken waarin ik God mocht aanroepen als een kind van hem. In de wetenschap dat hij in gunst op mij heeft neergezien. Er zijn ogenblikken waarin ik God mocht aanroepen als zijn knecht. Heere, hoor uw knecht in de geloofswetenschap dat hij mij in het ambt gesteld heeft. Maar er zijn ook ogenblikken dat ik zo onwaardig ben in mijn eigen oog voor God. Dat ik alleen maar tot hem naderen kan als David. En dat is als een arm, verloren zondaar. Zo gaat David tot de Heere. En dat gebeurt, u hebt het goed gehoord, u weet het trouwens ook, na ontvangen genade. En daarom moeten we meteen ook maar van de gedachte afstand nemen, zoals dat soms in allerlei kringen vandaag gezegd wordt, dat het Nieuw Testamentisch zou zijn, nu de geest is uitgestort, u vindt dat in sommige evangelische groepen, en vooral in de groepen die onder de bede paraplu van de Pinksterbeweging zich verzameld hebben, iemand die de geest ontvangen heeft, wel die heeft de geest altijd. En die mag dit gebed niet meer bidden. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Want een nieuwtestamentisch gelovige heeft de geest. Onzin. Dwaalleer. Want ook al is de geest gegeven, gemeente, dat betekent niet dat dat bezit van de geest een automatisch iets is wat een kind des Heren altijd in de hand heeft. Door zijn zonde kan die de geest niet verliezen. Maar wel de krachtige werking van de geest kan bedroefd worden en weggenomen worden. Zodat hij niets anders is voor de Heere in eigen ogen dan een arme zondaar die het weer opnieuw van genade moet hebben. En die weer opnieuw vraagt om de geest en om de gunst van de Heere. Ja, zo staat het niet alleen in het Oude Testament. Zo staat het ook in het Nieuwe Testament. Daar wordt gesproken over het feit dat de geest bedroefd kan worden. En dan wordt er een woord gebruikt wat heel duidelijk aangeeft. Het bedroeven van de geest, dat betekent dat de geest zich terugtrekt. Of het uitblussen van de geest, dat betekent dat de werking van de geest eigenlijk ingetrokken wordt, net als een vuur wordt uitgeblust. Zo kunnen we door de zonde, net als in Davids leven, de werkingen van de geest uitblussen en bedroeven. En dan is het gebed zo heel gepast. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Ook voor de kerk van het Nieuwe Testament. Hoe raak je die werkingen van de geest dan kwijt? Onthoudt u het goed. Wanneer iemand een oprecht kind van de Heere is, dan zal die de geest niet kwijtraken. Want de geest blijft in het verborgen zorgen voor allen die de naam van de Heere ootmoedig vrezen. En die geest brengt allen die bekeerd zijn tot in de eeuwige heerlijkheid. Maar de werkingen van de geest kunnen wel uitgeblust worden. En de nabijheid van God kan wel door het donker verborgen worden. Hoe komt dat? Wel, er zijn doorgaans twee redenen waarmee Gods kinderen de werkingen van de geest kunnen uitblussen en kunnen tegenstaan. En de ene hebben we eigenlijk al aangestipt vanuit de geschiedenis die achter deze psalm ligt. En wat is die ene dan? Dat is door een hele ernstige val in zonde. Gods kinderen kunnen door een ernstige val in de zonde hun geweten verwonden, de geest bedroeven en God als het ware de rug toekeren, waardoor de Heere zich van hen af moet keren. Dat gebeurde bij David. Een zware zonde kan de werkingen van de Heilige Geest verduisteren. Dat God zijn aangezicht verbergt. Zware zonden liggen er natuurlijk niet alleen op het gebied wat hier in deze psalm aan de orde komt. Overspel, moord, maar ook op andere terreinen. Gaat eens na in uw leven, als u de Heere kennen mag. En misschien op het ogenblik in het donker verkeert. Wat was het begin van de duisternis? Waar liggen de wortels van die donkerheid die er in uw leven kwam? O nee, ik zeg niet dat elke duisternis het gevolg moet zijn van een ernstige val in zonde of van een zwaar bedroeven van God. Maar ik moet vanuit het woord uzelf en mijzelf wel waarschuwen dat dat een reden kan zijn. Was er een ernstige afwijking, een zware val, een verloochening van God, een ernstig verwonden van uw geweten door een zonde tegen de geboden van de Heer? En wat is de andere reden? De andere reden waarom een mens die de Heer vreest de nabijheid van God kwijt kan raken. En ook die werkingen van de geest kunnen worden uitgeblust en tegengestaan, is veel geleidelijker. Wanneer hij in de omgang met God verachtert, om het oude woord te gebruiken, en verslapt. Wanneer een kind des Heren verslapt in het zoeken van het aangezicht van God in het gebed. Wanneer hij verachtert, als ik dat oude woord gebruiken mag, in het luisteren met een biddend hart naar de prediking van het woord. Wanneer hij de schriften misschien gesloten laat en drijft in een verkeerde rust op wat oudere ervaringen. Maar de gemeenschap met God, de verborgen omgang met God voor dit ogenblik niet nodig heeft, dan kan hij in de verduistering en in de duisternis terechtkomen. En de Heilige Geest worden weggenomen. Niet, nogmaals, dat die geest zelf geheel van de zondaar gescheiden is. Maar wel zo dat hij nu de ervaring van de kracht van die geest en van de leiding van die geest, dat hij dat mist. En dat miste David. Hier, toen hij schuldenaar voor God werd. God had zich afgekeerd. Duisternis over zijn leven. Hij probeerde zijn zonde te bedekken en leefde door in zijn dwaasheid, alsof de Heer het niet gezien had. En hij schrijft later in een andere psalm dat toen hij zijn zonde probeerde te bedekken, dat toen van binnen het alles behalve rustig was, mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. En zijn beenderen werden verouderd in zijn brullen de ganse dag. Hij werd er zwaar onder verdrukt. Want de hand van de Heere was zwaar op hem. En toch maar niet willen buigen. En toch maar niet willen belijden. Toch doorleven. Wat moet dat een benauwenis in het leven van deze David gegeven hebben. Maar nu hij zijn zonde leert belijden. En nu zijn hart breekt. Nu wordt het smeekgebed geboren. Neem uw Heilige Geest niet van me. Ja, daar zit een diepe belijdenis achter van het feit dat God, wanneer hij naar recht zou handelen, de geest van hem weg zou kunnen nemen. Dat David nergens recht op kan laten gelden. En gaan we te ver als we zeggen dat David in deze ogenblikken misschien gedacht heeft aan zijn voorganger, aan Saul, de eerste koning van Israël, van wie we ook lezen dat de geest des Heren op Saul was. Nee, niet dat Saul een man was die de Heren vreesde, dat laat de schrift duidelijk zien. Hij kende de Heren niet in de waarachtige vreze Gods. Maar Saul had in het begin van zijn ambtelijke loopbaan wel gaven van de Heilige Geest ontvangen. Hij was zelfs op een gegeven ogenblik bezield met de geest van de profetie. Is Saul ook onder de profeten? Maar dan staat er dat vanwege de hardnekkigheid en de ongehoorzaamheid van Saul, de Heere van Saul geweken is. En dat de Heere zich geheel van Saul heeft teruggetrokken. En dat Saul het uiteindelijk zoeken gaat bij een tovenares, bij occulte machten. En dan zegt David: Heere, neem uw Heilige Geest niet van mij. O, wanneer ik kijk naar het verschrikkelijke, bedroevende voorbeeld van Saul, dan kan ik me niet boven Saul verheffen. Maar laat uw geest, die van Saul werd weggenomen, ook niet van mij scheiden. Inderdaad, zo krijgen de woorden van David in deze psalm diepte. Maar tegelijkertijd beseffen we juist in dit gebed en juist in dit ontroerende verzoek wat van de lippen van deze man van God David kwam, dat hij te midden van al zijn rechteloosheid en te midden van al zijn vrees toch God niet los kon laten. En dat hij toch de Heere vele dingen vraagt. En onder de dingen die hij van de Heere smeekt in dit ootmoedige gebed is dan heel in het bijzonder dit: neem uw geest niet van mij. Waarom is David het er zo om te doen dat de geest van de Heere die hij in het verleden ontvangen heeft, die hij nu verzondigd heeft, dat hij die toch opnieuw uit de hand van de Heere ontvangt? Waarom is dat voor David zo'n belangrijk iets? Wat dacht u? Wel, laten we het eerst maar heel algemeen zeggen. David bidt zo dringend om de blijvende nabijheid van de Heilige Geest, omdat hij in deze diepe weg, waarin hij opnieuw aan zijn schuld ontdekt wordt en dieper dan tevoren aan zijn schuld ontdekt is, omdat hij daarin gezien heeft dat hij zonder de Heere niets is. Zonder de Heere tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Dat hij, om het Nieuw Testamentisch te zeggen, zonder de Heere niets kan doen. Kijk, en daar gebruikt de Heere soms ook de diepten en de strijd in het leven van zijn volk voor. Want hoe dwaas en zondig soms de aanleiding is aan hun kant voor de duisternis die er komt in hun leven. De Heere kan de duisternis en de strijd ook nog gebruiken. Zodat ze in gaan leven dat zonder hem zijn ze ook niets, tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En daarom zegt David: Heere, als u me aan mezelf overlaat, ik heb het gezien in deze droeve val, ach, dan blijft er niets van de man naar Gods hart over dan een verschrikkelijk zondaar. Wil u me daarom bewaren en leiden door uw Heilige Geest? Want wat ben ik zonder uw geest? Verstaat u het? Daarom heeft David en heeft ieder die de Heere vreest voortdurend nodig de leiding van de Geest. En laten we dat nog wat verder uitwerken. Wat dat betekent, die voortdurende leiding van de Heilige Geest. En ik stip maar wat aan vanavond. U mag het voor uzelf wel wat uitbreiden en verder overdenken. Dat is trouwens toch een goede bezigheid zo op de zondagavond. En dan zou ik eerst willen zeggen dit: als David hier dringend bidt, neem uw Heilige Geest niet van me, dan vraagt hij of die geest hem opnieuw wil verlichten. Want kijk, weet u, een val in zonde, of dwalen in de zonde, in het leven van hen die de Heere kennen, dat brengt altijd blindheid en duisternis met zich mee. Er wordt wel eens gezegd: Gods kinderen zondigen niet goedkoop. En dat is waar. Maar dat kunt u naar allerlei kanten uitwerken, die zin. Onder andere in deze richting. dat wanneer Gods kinderen zorgen brengt, dat allerlei dingen van geestelijke duisternis en geestelijke blindheid en geestelijke ongevoeligheid met zich mee. Ook bij David. Want toen die eenmaal op het pad van de zonde was, nou toen kwam die zomaar niet in de schuld en ging zijn zonde beleiden. Tegenovergestelde. De zonde verblindde en verdwaasde hem. En de ene zonde reeg zich aan de andere. En hij wilde maar niet oprecht en eerlijk en waar worden voor de Heer. En daarin heeft David nu ontdekt zijn blindheid. Dat hij als een blind paard voortholt. Als God hem niet door zijn geest verlicht. En dat hebben wij nodig. Net als David. De geest die de ogen verlicht. De geest die de ogen zo verlicht dat we weer gedreven worden naar het woord. En dat we uit het woord met verlichte ogen de woorden Gods, de vermaningen Gods en de belofte van God gaan lezen. En de woorden van God gaan verstaan. O, was dat een zegen als je geleid door de geest voor het eerst of opnieuw. Met verlichte ogen het woord van God mag verstaan. Ja, en er is nog meer. De geest is niet alleen de geest der verlichting. De geest is ook de geest der gebeden. We zouden zelfs kunnen zeggen de geest van het vrijmoedige gebed. Wat we daarmee bedoelen is dit. De geest wordt in de Bijbel genoemd de geest der genade en der gebeden. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest alleen het bidden kan leren. En dat de Heilige Geest als het ware op de school van het gebed brengt. Zodat mensen voor het eerst en weer opnieuw het gebed gaan leren. Want, zegt Paulus, wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Maar de Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Nou, hoe was dat geweest in Davids leven? Ja, toen in die duistere periode die nu achter de rug is. Toen was zijn gebedsleven opgedroogd en in elkaar geschrompeld. Er was niets dan wat dorststof van overgebleven. Uiterlijk deed hij misschien zijn godsdienstige plichten na die moord op Uria. Maar omdat zijn zonde bedekt was, was ook zijn gebedsleven ineengeschrompeld. En misschien was het wel eens, als hij naar de tabernakel ging en de offers bracht, dat zijn hart klopte in zijn binnenste, maar hij smoorde het. En hij kwam niet met gebed en smeking oprecht tot de Heere. Waarom niet? Wel, hij durfde, omdat hij zijn zonde aan de hand hield en niet beleed, hij durfde de Heere niet onder ogen te komen. Er was schaamte om voor God te buigen. En schaamte om zijn hart voor de Heere open te leggen. En schaamte om de Heere aan te roepen in de nood van zijn leven. Er lag wat tussen. Het ontbrak hem aan de geest van het gebed. Aan de geest van het vrijmoedig gebed. O, zo kan het zijn in het leven van iemand die het oprechte geloof kent. Dat hij door zonde, of door een donkere weg van beproeving, of door een weg van verslapping, verachtering in de genade, in het gebedsleven kwijnt, dat het inzinkt. En dat er ook geen vrijmoedigheid is om tot God te naderen. Machteloos, moedeloos, allerlei hindernissen. Neem uw Heilige Geest niet van me. Wat heb u juist dan nodig? De geest die vrijmoedig maakt. Die vrijmoedig tot God doet naderen. De geest die leert bidden. En die het bidden onderricht met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat is wanneer u niet weet te bidden zoals het behoort. Dan kan de geest juist aan het woordeloos gebed inhoud en woorden geven en kan hij het bidden leren, neem uw Heilige Geest niet van me. De Heilige Geest is ook de geest der vertroosting. Ja, hij wordt in de Bijbel met nadruk door de Heere Jezus de vertrooster genoemd. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster zenden en die zal bij u blijven in der eeuwigheid. Trooster. We hebben het er wel eens over gehad, dat betekent in de eerste plaats helper. Iemand die het voor een beschuldigde opneemt, maar dan toch ook juist daarom trooster. De geest die troost meer dan een moeder troost. Nou, dat ontbrak aan David niet. Want in een periode van geestelijke duisternis en ach, dat weet u toch, dan ontbreekt het aan troost. Waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Dat is nou troosteloosheid in geestelijk opzicht. Dan weet je niet waar je het zoeken moet en heb je nergens heil en steun. Misschien is er wel iemand zo in geestelijke duisternis. Die toch weten mag van de genade van de Heere. David, bid het u voor, mijn beste vriend. Neem uw heilige geest niet van me. Want wat in de troosteloosheid alleen troost bereiden kan, dat is God door zijn geest. En het is het bijzondere werk van de Heilige Geest. Ik mag het vanavond zo zeggen, het is zijn liefste werk. Zijn liefste werk. Om nou troosteloze zondaren, die nergens meer bij kunnen, om een troosteloos kind van God, ongetroost, door onweder voortgedreven, om dat te troosten, neem uw geest niet van. En hoe vertroost die Heilige Geest dan? Ja, door het woord weer te laten spreken. O, was dat een zegen als in een tijd van geestelijke dorheid, waarin alles zo toegesloten lag, het woord weer gaat spreken. En de stem van de Heere als het ware weer door de prediking ruist. En in het lezen van uw Bijbel tot uw hart spreekt. Dat is de geest, de trooster. Maar die Heilige Geest vertroost bijzonder, omdat hij de geest van Christus is. En dat is ook een aspect waar we bij deze woorden niet overheen mogen lezen. Neem uw Heilige Geest niet van me, die geest is de trooster, zo zeiden we. Maar die geest is de trooster omdat hij de geest van Christus is. Zo sprak de Heere Jezus ook over de Heilige Geest. Niet de geest zal komen omdat ik het van de Vader zal bidden. Die geest die is dus gekomen omdat de Heere Jezus die geest van de Vader afbad. En als die geest komt, zo zegt de Heere Jezus, die trooster, dan zal hij het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. De Heilige Geest neemt het dus uit de Heere Jezus. Al die schatten die bij de Heere Jezus zijn, die neemt de Heilige Geest en die deelt hij uit. Neem uw Heilige Geest niet van me. De trooster, die de geest van Christus is. Hoe wordt een arme zondaar? Hoe wordt een kind van God in het donker vertroost? Wel door de geest van Christus. En dan kan er in het leven van een man als David wat aan de hand zijn. Hij had een openstaande schuld die hij niet eens wilde belijden. Hij had een onwillig hart. En hij wilde dat onwillige hart ook niet gewillig maken. Hij had een duisternis over zijn ziel. En hij kon die duisternis ook niet wegdrijven. Hoe moet dat allemaal veranderen? Die schuld vergeven worden. Dat weerbarstige hart gewillig gemaakt worden. Die nevels verdreven worden van donkerte en duisternis. Wel als Christus Jezus, de grote zoon van David, met zijn schuldvergevende liefde tot zijn hart komt, om zijn schuld te bedekken en te vergeven. Hoe moet dat harde, weerbarstige, onwillige hart omgebogen worden als Christus nabij zijn ziel gebracht wordt met zijn kracht om dat onwillige hart van David weer gewillig te maken, weer als was te maken, zodat David buigt voor de Heere. Wie moet die duisternis verdrijven? Wel als Christus die het licht der wereld is nabij het hart van David gebracht wordt. En het licht gaat schijnen in de duisternis. En de nevels verdrijft en de duisternis wegbandt. Maar hoe komt Christus bij het hart van David? Door de geest van Christus. Die al die schatten, en ik heb er maar enkele genoemd, van Christus nabij het hart brengt. Neem uw Heilige Geest niet van me. O, wanneer uw ziel hunkert naar de schuldvergevende genade in Christus. Naar een ombuiging van uw weerbarstige hart. Naar de doding van de zondige kiemen in uw vleeselijk bestaan, naar het verdrijven van de duisternis en de nacht die er in uw leven hangt, kind van de Heere. Laat het uw beden zijn, neem uw Heilige Geest niet van me. Want die kan alleen al die gaven van Christus uitdelen, toepassen. En waar de geest van Christus de leegte van uw hart vervult en het duister in uw ziel verdrijft, daar wordt het licht om Jezus wil. Ja, en dan nog één of twee dingen. Die geest die de geest is, die verlicht, die het gebed leert, die vertroost, die de schatten van Christus dichterbij brengt en toepast aan het hart. Die geest is ook de geest van heiligmaking. En daarover gaat het toch heel in het bijzonder ook in het slot van deze psalm. David weet dat hij als kind van God afdwaalde. En dat hij daarom de vijanden van de Heere stof gegeven heeft om te lasteren. En onvrede en duisternis bracht over zijn eigen ziel. En u zegt die Heere, neem nu dat harde, weerbarstige, dwaalzieke hart van mij en leer het om voortaan te wandelen in de wegen van u. Reinig mijn hart, schep me een rein hart. En vernieuw in mij een vaste geest, een geest om op uw geboden en de weg van uw geboden te gaan. O, neem uw geest niet weg. Want die kan alleen op het spoor van de gerechtigheid leiden. Hebben we zo ook de geest nodig, u die de Heere kennen mag, opdat u meer en meer in de weg van de geboden van de Heere gaat wandelen, bewaard wordt voor de zonde, en de zonden die er in uw leven zijn, gedood worden. Dat is een pijnlijk gebed hoor. De bede om die werking van de Heilige Geest, die heiligende werking. Want dan bidden we dwars tegen onze eigen natuur in, want onze eigen natuur en ons vlees zoekt de zonde, zoekt de wereld, zoekt de verlokkingen en de verleidingen van de wereld. Koestert onze boezemzonde, onze karakterzonde. Ben nou eenmaal zo, hoeveel keer hoor je het niet? Kan niet helpen hoor. Maar de Heilige Geest leert die boezemzonde, we zijn nou eenmaal zo, om die te kruisen. En de Heilige Geest leert om een nieuw godzalig leven te wandelen. En de Heilige Geest wordt steeds meer nodig in het leven van een kind van God. Als deze geest, om de oude natuur te doden. En in een nieuw godzalig leven te wandelen. O, neem uw geest niet van me. En dan het laatste. wat we daarover zeggen over die geest? Dat is als die geest doorwerkt, kennis van Christus geeft, het leven reinigt en heiligt, dan opent die geest ook de mond. Open mijn lippen, dan zal ik uw lof vertellen. Geef mij de vreugde uw heils. Zo zal ik zondaars onderwijzen van de weg. Dan kan het niet anders dat waar de geest doorwerkt, dan moet David spreken van God en van zijn dienst en van zijn genade en van zijn gunst. Daar kan hij er niet meer van zwijgen. En dan moet hij verkondigen dat de Heere goed is en dat in hem gans geen onrecht is. Hoe zou het komen dat veel mensen die toch belijden kinderen van God te zijn, vandaag aan de dag zo met een gesloten mond over de wereld gaan? En dat er in het algemeen gesproken van de levende kerk van de Heere zo weinig uitgaat. Zou het hierdoor niet komen dat er zo weinig een worstelen is om dat doorwerken van de Heilige Geest? In ootmoed, zonder rechten, toch dat pleiten. Neem uw Heilige Geest niet van me. O, wat is nodig juist in onze dagen om die grote geest van Pinksteren te smeken om zijn soevereine, krachtige, Christus en God verheerlijkende werk. Heb u daar iets van mogen leren? Ach, ik weet het. Hier kennen ten diepste alleen degene van die een kind van God mogen zijn. Hoe ver het ook weg is, hoe donker het soms ook is, die leren zoals David bidden. Neem uw Heilige Geest niet van me. Want alleen Gods kinderen hebben de geest ontvangen, niet? Ja, maar ik dan, zegt iemand, ik ben onbekeerd. Mag ik dat dan ook bidden? U moet het niet zo bidden. Want zo kunnen alleen Gods kinderen het bidden. Neem uw Heilige Geest niet van me. Maar u mag wel bidden. Geef mij uw geest. Jonge mensen, bidden we daarom. Om de geest die de ogen verlicht. Om de geest die bekeert, die vernieuwt. Om de geest die een onbekende Christus bekend maakt aan het hart. Om de geest die ontdekt. Om de geest die vertroost. Om de geest die leert wandelen in de paden des Heren. Hebben we de geest nodig? Ach, wat kunnen we wanneer we jong zijn en ook wanneer we ouder zijn, soms nog zo onverschillig leven. Of misschien dan wel niet onverschillig, maar toch wel ongevoelig leven. Wat kunnen we nog een hoop verkeerde rustgronden hebben, waardoor het leven maar zo doorkabbelt. Terwijl we onbekeerd zijn. Vergeet u één ding niet. Dat uw leven, jouw leven en het mijne, zo heel spoedig ten einde kan zijn. We zijn daar de laatste keren en de laatste tijden nadrukkelijk door de Heere aan herinnerd. En niemand van ons weet wanneer voor ons de laatste klokslag zal slaan. En als de laatste uren komt, dan zult u rekenschap moeten geven van uw leven, van uw zonde, van uw onbekeerlijkheid, over uw ongeloof, over wat u met het woord gedaan hebt, of u de middelen van de genade gebruikt hebt, ja dan nee. Kunt u dan voor God bestaan? O, wat zou wanneer deze dingen wogen op ons hart, ons leven meer uitgedreven worden, om te smeken, schenk gij mij de hulp van uw geest. Ja, zouden we de Heere maar niet om gaan vragen. En als u zegt dat het met de geest niet kan, zou u het dan maar niet met het verstand doen. En de genade van de Heere inroepen, Want nog kan het. En nog is het het heden van de genade, waarin de Heere zijn geest wil schenken en niet met mate. En als we die geest in beginsel leerden kennen als de geest van de ontdekking en de geest die wees op die ene weg om zalig te worden. Maar misschien nu in donker verkeren, zouden we dan niet vragen, Heere, werk door met uw geest. Neem uw heilige geest niet van me. O, bewaar me. Onderwijs me. Leid me. Dat wil de Heere doen. Hij wil door zijn geest, mag ik het zo zeggen, niets liever dan arme zondaren, dan heel zijn kerk leiden en onderwijzen. En aan heel zijn kerk laten zien, ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Ik neem mijn geest niet van u. Die zal u leiden, nu en tot in der eeuwigheid. Amen. Met dankzegging en gebed. Heren, wij zeggen u naam eerbiedig dank voor deze dag. Het woord mocht gebracht worden. U hebt ook daarin kracht, ondersteuning en leiding gegeven. Wil u het nu ook zegenen, Heren? Bedouw het met de werking van uw geest. En geef dat uw kerk veel mag leven bij de bede. Om de blijvende, doorbrekende en door werkende kracht van uw geest wil u geven dat mensen die u niet kennen door het woord vermaand worden om dat heil in u te zoeken en de geest en zijn werkingen in te roepen. Ga nu met ons. Sterk ons bij alles wat deze week te gebeuren is. Onze kinderen, ons allen, ook de ouderen, wees gij ons genade. Wees met alle ambtelijke en kerkelijke werk. Wil u geven dat ook wanneer woensdag aanstaande de klasses nog voortgezet vergadert, we hulp en leiding van u ontvangen Heere, u weet wat besproken wordt. U weet ook de zorgen die er zijn. O God, geef uw gunst en genade. Laat uw geest niet van ons scheiden. En wees zo in alles met ons. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 143, het tiende vers is onze slotzang. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.